Lieve vrienden, dit is weer een preek van de week. Deze keer is er een prediking met als thema, is er nog iemand? Een bemoedigende boodschap. Deze prediking wordt verzorgd door Pieter Jan van der Wolf. Pieter Jan is de voorganger van de Levend Evangelie Gemeente. Deze prediking is een eerste van een serie van 3 over het onderwerp gastvrijheid. Ik wens je God zegen toe.
Ja, goedemorgen allemaal. Fijn om weer bij jullie te zijn. Voelt even alweer een tijdje geleden, hè? Dat je hier even op het podium hebt kunnen staan. Dat komt omdat ik ook nog wat externe afspraken had die ik wel moest nakomen. Ik heb inmiddels mijn agenda wat schoongeveegd tot aan de zomervakantie. Dus alle externe afspraken ook afgezegd, zodat ik gewoon vol hier kan zijn. En dat vind ik ook fijn om hier te zijn, bij jullie te mogen zijn. Ja, er is heel wat aan de hand allemaal in de wereld, hè? Oekraïne. Mijn hart werd net even geraakt ook en ik wil u dat niet onthouden. Maar ik kreeg dit doosje in mijn handen gedrukt en waren 2 meisjes, onder andere Joy. En ik ben even vergeten te vragen wat de naam van dat andere meisje was. Valerie, hoor ik. En die hebben samen koekjes verkocht. En die hebben geld ingezameld voor Oekraïne. En hebben gezegd, wil je dit alsjeblieft voor het offer inbrengen voor Oekraïne? Ja, dat vind ik zo fantastisch. Als kinderen al op zo'n kleine leeftijd leren om te geven, tijd in te zetten. Ik denk, dat is de kerk zoals het is bedoeld. Hè? Wat een voorbeeld voor ons en voor velen. Fantastisch. Ja, ze zijn er hier nu niet, maar dank je wel. Ik weet niet of de penningmeester in de buurt is, maar bij deze zou jij het willen meegeven, alsjeblieft. Dat is Peter natuurlijk. Goed zo. Eens even kijken, hoor. Als het goed is, komt mijn presentatie. Ja, vandaag, of in ieder geval de komende 2 maanden, is het thema gastvrijheid. En we hebben als Levend Evangelie Gemeente ook een aantal waarden. En deze komende 2 maanden willen we met name ook stilstaan bij het thema gastvrijheid. En misschien is het wel een thema wat heel erg nu opeens raakt aan de actualiteit die we met elkaar ook om ons heen zien gebeuren. Zoveel mensen zijn ontheemd geraakt, zoveel mensen zijn op zoek naar een nieuw thuis. En misschien is vandaag de dag wel dit thema actueler dan ooit. Ook gezien de Alpha-cursussen die we aan het starten zijn, veel raakvlakken. En ik wil graag met jullie een gedeelte lezen en van daaruit een aantal gedachten met jullie delen. En het gedeelte wat we lezen vinden we in 2 Samuel hoofdstuk 9. 2 Samuel hoofdstuk 9. Het verhaal van koning David en Mephibosheth. Misschien voor mensen een bekend verhaal. 2 Samuel hoofdstuk 9 en dan vanaf vers 3. De koning zei, is er soms nog iemand van het huis van Saul, zodat ik goede tierenheid van God aan hem kan bewijzen? Toen zei Ziba tegen de koning, er is nog een zoon van Jonathan, die aan beide voeten verlamd is. De koning zei tegen hem, waar is hij? En Ziba zei tegen de koning, zie, hij is in het huis van Magir, de zoon van Amiel, in Lodabar. Toen stuurde koning David boden en liet hem uit het huis van Magir halen, de zoon van Amaliel, uit Lodabar. Toen Mephibosheth, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, bij David binnenkwam, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. David zei, Mephibosheth. En hij zei, zie, hier is uw dienaar. David zei tegen hem, wees niet bevreesd, want ik zal u zeker goede tierenheid bewijzen omwille van uw vader, Jonathan. Ik zal u alle akkers van uw vader Saul teruggeven. En u zult voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Toen boog hij zich neer en zei, wat is uw dienaar dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Ziba, de knecht van Saul, en zei tegen hem, al wat van Saul en heel zijn huis was, heb ik aan de zoon van uw heer gegeven. Daarom moet u voor hem het land bewerken. U, uw zonen en uw slaven. En u moet hem de opbrengst brengen. Zodat de zoon van uw heer voedsel heeft om te eten. Mefiboset, de zoon van uw heer, zal voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Nu had Siba 15 zonen en 20 slaven. En Siba zei tegen de koning, overeenkomstig alles wat mijn heer de koning zijn dienaar gebiedt, zo zal uw dienaar doen. Mefiboset zal aan mijn tafel eten als een van de zonen van de koning. Tot zover. De waarde die wij hebben beschreven is als volgt geformuleerd. Iedereen is welkom, ongeacht achtergrond of afkomst. We zijn gastvrij en willen betrokken bij elkaar zijn. Onze betrokkenheid betekent ook dat we kiezen voor een eigen tijdse stijl om het evangelie te verkondigen. Ons diepste verlangen is dat velen Jezus leren kennen. Is er nog iemand? David had een behoorlijke reis in zijn leven gemaakt. Hij was nu comfortabel in een paleis waar wellicht marmer aanwezig was, waarin er dagelijks eten was, waar de comfort was. Maar dat was niet de plek waarin David was grootgebracht. David had nogal een reis gemaakt. Hij was zelf een vluchteling geweest. Hij was zelf een verschoppeling geweest. Hij was iemand die op de vlucht was geweest voor koning Saul. Hij heeft geleerd om in grotten en spelonken te leven. Nou, daar had je geen marmer. Daar was het eten misschien niet dagelijks zo rijk gevuld als aan het paleis. En nu is David in een fase gekomen waarin de belofte die hij altijd op zijn leven had ervaard, hij was al 3 keer gezalfd als koning, nu was hij uiteindelijk koning geworden en had hij het comfort wat bij een koningschap hoorde. Maar dan stelt hij die vraag, is er iemand aan wie ik de goede tierenheid van God kan bewijzen? Ik vind het zo prachtig dat David bereid was deze vraag te stellen. David wachtte niet dat zijn oud-tante met de Fiat Panda in Jeruzalem aankwam rijden en aan de deur klopte onverwachts. En opeens dacht David, oh, nu moet ik even gastvrij zijn. Ik denk dat we allemaal dit soort situaties kennen, dat mensen onverwachts aan je deur staan. En opeens is daar dan de aanspraak op gastvrijheid. En tuurlijk schakelen we dan en tuurlijk zetten we dan ons huis open. Maar David zat anders in elkaar. David had een jagende, een zoekende, een vurige liefde en gastvrijheid die bereid was om zelf het initiatief te nemen van gastvrijheid. Is er nog iemand die ik de goede tierenheid van God kan bewijzen? Is er nog iemand? David was zelf gevonden door God, door de zoekende liefde van God. En ik denk als wij allemaal hier zitten, zijn we allemaal ooit geraakt door de vraag die op Gods hart aanwezig is. Is er nog iemand? En we zijn allemaal ooit gevonden door God. Is er nog iemand? Want we zijn allemaal mensen geweest die gevonden zijn. Amen. Door de zoekende en de jagende liefde van de Heere God. Is er hier iemand die gevonden is door die liefde? Geraakt is door die liefde? Omdat we zelf op een plek waren, nou ja, zoals misschien wel Mefiboset. Heerlijk, David had een zoekende liefde. En dat is misschien wel wat, als ik denk over de leg en het huis wat we met elkaar willen zijn en willen vormen, is dat gastvrijheid voor ons niet wordt vormgegeven als iets van, nou ja, als het zich aandient, dan schakelen we. Maar dat er misschien in ons hart die vraag centraal mag komen te staan. Is er nog iemand in mijn omgeving aan wie ik de goede tierenheid die aan mij bewezen is als persoon mag doorgeven aan die ander die God nog niet kent? Een jagende, een initiërende, een vurige liefde die bereid is om het hart van God te vertegenwoordigen aan die ander die God nog helemaal niet kent. Een huis waarin we mensen verwelkomen. Een huis waarin we niet alleen maar klonteren met elkaar en de mensen van wie we het gezellig hebben en we denken, nou, leuk, weer een gezellige samenspraak. Maar dat er in ons hart ergens een zoeken is en een vinden, is er nog iemand aan wie ik goedheid kan bewijzen? En die vraag, dat die niet begint hier alleen maar hier, maar ook daar zometeen in de foyer al. Weet je, dat als mensen rondlopen en je ziet iemand alleen staan, dat er iets in je hart is, hey, daar is misschien iemand aan wie ik de goedheid en de gastvrijheid en de liefde, nou ja, en al die woorden die hier omheen staan, hè, openheid, aandacht, respect, oprechtheid, veelkleurigheid, vriendelijkheid, veiligheid, nederigheid, liefde mag geven. Amen. Weet je, want daarmee vertegenwoordigen we het hart van God. Een zoekende liefde, een thema wat misschien nu wel actueler is met de vluchtelingen die zich gaan aandienen. Is er nog iemand uit de Oekraïne aan wie ik de goedheid van God mag bewijzen? Die kleine kinderen, die hebben dat door middel van financiën gedaan. Maar we hebben allemaal iets te geven, want we zijn allemaal ooit geraakt geweest door de goedheid van God. En dat mogen we weer doorgeven aan anderen. Amen. Gastvrijheid. Ik denk dat iedereen, als je theoretisch vraagt, gastvrijheid wil verwelkomen in zijn leven. Toch? Niemand zegt, nou, ik wil niet gastvrij zijn. Ik weet niet wat er door de gedachten van David ging toen hij de vraag stelde, is er nog iemand uit het huis van Saul, die ook koning was, aan wie ik goedheid kan bewijzen? Misschien heeft hij wel gedacht, nou, misschien een blokje om in Jeruzalem, zit daar ook nog een soort prins die heerlijk, prins heerlijk daar is, en kunnen we lekker sparren, kan ik nog wat goedheid bewijzen? He, iemand die een beetje in hetzelfde verwachtingspatroon leefde als David, want dat is vaak wat er gebeurt, hè, als we zeggen, is er nog iemand aan wie ik goedheid kan bewijzen of gastvrijheid kan bewijzen, dan creëren we vaak een plaatje in ons denken over wie wij denken die God dan op ons pad zal sturen. Iemand, ja, waar we wel een klik mee hebben, waar het makkelijk is om gastvrijheid te bewijzen. Maar dan komt daar het antwoord, het is Mephibosheth. En Mephibosheth woonde in het huis van Magier. In Lodabar. Nou, dat moeten we even uitleggen en verkennen met elkaar. Mephibosheth betekent, zijn naam betekent, dat wat uit je mond / billen komt. Met andere woorden, heel vrijelijk vertaald, een stuk stront. Mephibosheth had geen eigen huis. Hij woonde in een huis van iemand anders. En hij woonde in Lodabar. Nou, dat was niet het aardenhout van Israël. Dat was niet het blaricum van Israël. Dat was niet de plek waar als je daar woonde, dan zou het wel goed komen met je in verband met de sociale structuren en de rijkdom die daar heerste. Absoluut niet. Het was het ghetto van Israël. Lodabar betekent letterlijk geen woord. Dat was de plek waar het spreken, waar de visie, de toekomst, waar de stemmen daarover waren gestopt. Niet langer was daar meer woord, niet langer was daar meer communicatie. Mensen waren in zichzelf gekeerd geraakt in Lodabar. En weet je, soms bevinden we als mensen ons in een situatie waar het spreken over de toekomst is opgehouden omdat we vastzitten en klem zijn geraakt in de situatie waarin we zitten. In de hopeloosheid, in de depressiviteit. En als ik denk aan Oekraïne, dat zijn niet meer mensen die misschien meer dromen over de toekomst. Misschien zijn het wel mensen die zijn vast komen te zitten in de hopeloosheid van een land dat verscheurd raakt. Van mensen die plaatjes hebben gezien van een oorlog. Mensen waar het spreken en het zingen en het dromen over de toekomst stil is komen te staan. Mensen uit Lodabar. En misschien zit je hier wel. En ben jij ooit ook uit een Lodabar situatie gekomen? Maar prijs God, want er staat, Mephibosheth was in Lodabar, maar David haalde hem eruit. En God is in staat om mensen uit hopeloze situaties eruit te halen. Eruit te halen, uit de situatie, uit de plekken waar God niet langer meer spreekt, waar hoop is verloren geraakt. Amen. Wie is hier uit een hopeloze situatie ooit eruit gehaald? Halleluja. Prijs God. Maar Mefiboset was ook kreupel. Een aantal hoofdstukken daarvoor staat het volgende, wat David zegt over kreupelen. En wat die kreupelen en blinden betreft, David haat ze met zijn ziel. 2 Samuel 5, vers 8. David haalt ze met zijn ziel. En juist Mefiboset is de persoon die zich aandient op de vraag, is er nog iemand? Met andere woorden, als jij zegt gastvrijheid ja, dan kan het wel eens zijn dat God iemand op jouw pad stuurt waarmee het gaat schuren. Amen. Ik denk dat Mefiboset in een paleis binnenkwam en elk paleiselijk protocol de plank volledig missloeg. En hoe vaak is het niet zo dat wij bij de voordeur van de kerk een meetlint hebben en zeggen, nou eens even kijken of jij wel aan ons protocol voldoet. Of jij wel denkt wat wij denken. Of jij wel voldoet aan de maatstaven die wij hebben. Amen. Hoeveel vaak worden mensen niet uit de kerk gejaagd omdat we een meetlint bij de deur hebben waar langs we de persoon opmeten en zeggen, nou, ik wil eens even kijken, ik wil wel gastvrij zijn, maar je moet wel hieraan voldoen. En dit is zo niet het hart van God. Dit is zo niet hoe we de kerk van God moeten en willen bouwen. Niet naar een maatstaf, niet met een meetlint bij de voordeur. Nee, met dat we de voordeur openzetten, zetten we ons hart open. Omdat God een open hart heeft voor iedereen die uit Lodabar komt. Elke Mefiboset is welkom bij God. Amen. En als we de Alpha-cursussen organiseren, dan hoop ik zo dat er veel mensen uit Lodabar, spreekwoordelijk, mensen die kreupel zijn, mensen die het niet meer zien zitten, mensen die geen hoop meer hebben, dat we zeggen, wees welkom in mijn huis. Wees welkom. Geen meetlint, maar wees welkom. Gastvrijheid. Kom met ons de maaltijd gebruiken. Helaas is het zo dat de kerk niet altijd zo functioneert en zo opereert. Je moet denken aan een verhaal van Carlos. Carlos werd geraakt door een evangelisatieactie op straat. Die gemeente had een evangelisatieactie op touw gezet met de vraag, is er nog iemand aan wie we de goedheid van God kunnen delen? En op straat ontmoetten ze Carlos. Nou, Carlos was een beetje uit het hout gesneden, zo'n ruwe bonk. Piercings overal, was fan van Metallica, dus alle doodskoppen en t-shirts. Nou ja, je snapt het plaatje, het leek alsof hij zijn vingers in het stopcontact had gestoken, want zijn haren stonden alle kleuren overeind. Was een beetje grof gebekt. Maar Carlos, op de vraag, is er nog iemand? En de liefde en de compassie van God hoorde over Jezus. En hij werd geraakt door het verhaal dat Jezus liefde heeft voor mensen. Dat Jezus onvoorwaardelijk houdt van mensen. Amen. Onvoorwaardelijk houdt van jou, van mij. En hij werd uitgenodigd aan een samenkomst. Nou, Carlos, helemaal fantastisch. Kom in de samenkomst. Maakte een aantal samenkomsten mee. En stond op een gegeven moment huilend bij het leiderschap. En hij zei, ik weet niet wat de kerk is, maar als dit de kerk is, dan hoeft het voor mij niet meer. En de leiders vroegen, waarom dan? Ze zeggen dat ik mijn piercings uit moet doen, dat mijn t-shirt niet goed is, dat ik dit niet goed doe, dat ik dat niet goed doe. Ik dacht dat Jezus liefde was. Waar is die liefde dan? Ik ontmoet het niet hier in deze kerk. En die leiders die gaven een heel mooi en denk ik goed antwoord. Die zeiden, joh, weet je wat jij moet doen? Laat die stemmen nou in die kerk en al die kritiek en al die meetlintjes die je langs je leven krijgt gelegd, reageer daar maar niet op. Wat jij moet doen is, Carlos, ga dan maar naar Jezus kijken. Richt je alleen maar op Jezus. We willen jou helpen om in verbinding met Jezus te komen. Want hij is onvoorwaardelijke liefde. Hij is degene die onvoorwaardelijk van jou houdt zoals je bent. Maar we willen één ding van je vragen. En dat is het volgende. Dat als je ervaart dat Jezus iets van jou vraagt, dat je dan ook gehoorzaamt. En anders niet. En tot die tijd ben je volledig lekker welkom in jezelf. Er ging een aantal maanden voorbij. Het was best wel eens spannend. Want het schuurde natuurlijk wel eens die gastvrijheid. Want Carlos wist niet hoe hij zich moest gedragen in de kerk. Totdat er op een gegeven moment een avond was en Carlos stond huilend bij het leiderschap. Hij had al zijn piercings uitgedaan. Hij had gezegd, ik heb zo ervaren dat Jezus mij een nieuwe identiteit wil geven. En ik heb ervaren dat mijn identiteit verbonden was aan die piercings. Maar ik heb ontdekt dat Jezus onvoorwaardelijk van me houdt. Dat ik deze piercings niet langer meer nodig heb. En dat Jezus van me houdt en dat ik ze uit mag doen. En hij legde ze voor zich neer, want Jezus had gesproken. En dat is de levensveranderende kracht van Jezus. En als ik verlang en als ik nadenk over de leg en wat voor huis we mogen en kunnen bouwen met elkaar, dan bid ik, dan verlang ik naar een huis waar de voordeur wagenwijd open staat. In het volle besef, wij zijn allemaal ooit een Mefiboset geweest. En soms zijn we het nog steeds. En God zegt, kom binnen. Kom maaltijd met me houden. Wees welkom. Maar ook een cultuur waarin we continu maar blijven wijzen naar Jezus. Want ik en mijn protocolletjes gaan geen mensenlevens veranderen. Maar Jezus wel. En we hebben allemaal die levensveranderende kracht van Jezus nodig. Amen. Betekent dat je als kerk geen standpunt kan innemen? Tuurlijk, leiderschap vraagt standpunten op soms moeilijke thema's. Dat is inherent aan leiderschap, dat is inherent aan samenkomen. Dat hoort er nu eenmaal bij, dat kan je niet wegnemen. Maar de vraag is wel, wat heeft meer effect? Die standpunt bij de deur al als een soort protocol voorhouden, van je moet eerst hier aan voldoen, of zeggen, nee, mag ik je introduceren aan Jezus en ga hem navolgen. En dan kan het best zijn dat het nog best gaandeweg de rit af en toe gaat schuren. Maar dat is leven met elkaar. Dat is kerk zijn met elkaar. We willen het graag zo graag zwart-wit hebben met elkaar, maar dat is het leven niet. Maar we zijn samen op reis om Jezus te volgen, om meer op hem te gaan lijken. En dat betekent dat we het oordeel uit ons hart mogen weghalen en vol van Jezus mogen gaan houden. En hem achterna mogen gaan en mensen op Jezus wijzen. Want hij is onvoorwaardelijke liefde. Amen. Amen.
Lieve vrienden, weer bedankt voor het luisteren naar deze prediking. Ik hoop dat het je bemoedigd heeft en ook je hart heeft opengesteld voor een ander, waarbij gastvrijheid die God ons wil geven ook ten volle naar voren gaat komen. Ik wens je voor de komende tijd weer God zegen toe en graag ook weer tot een volgende keer.